Gemeente, om met de deur in huis te vallen. Is dat nou wel waar? Om met de deur in Gods huis te vallen. Is dat nou wel waar? Is dat nou echt waar? Die al uw krankheden geneest. Ja, eventueel enkele. En dat is dan nog genade. Als God je gebed verhoren wil en je van een ziekte geneest. Als God vaak je gebed verhoren wil en je van ziekten geneest. Maar die al uw krankheden geneest. Is dat nou wel waar? Want al is 100%. God die alle krankheden, ziekten, lichamelijk en psychisch geneest. Ik kom er nog niet over uitgedacht. Is dat nou wel waar? Ja, laat ik toch eens even van de andere kant komen. Van Gods kant komen. Naar u toe en naar mijzelf toe. Van de andere kant, met een eigenlijk dezelfde vraag. Is het wel waar? Is het wel waar geweest? Vanmorgen aan het hele avondmaal. Is het wel waar in uw leven? Is het ooit wel eens een keer waar geworden in uw leven? Is het ooit een keertje waar geweest? Nou, die vraag moet u eigenlijk eerst beantwoorden, voordat ik uw vraag ga beantwoorden. Is dat nou wel waar, dat? Nou, één ding vanuit de Bijbel kan ik met zekerheid stellen, u verkondigen. Als het waar is geweest in uw leven, en als het waar was vanmorgen het heilige avondmaal. En als het waar is je bekering. En als het waar is je geloof. Wat is een waar geloof? Vraagt de catechismus. Als dat waar is. Dan ga je de Heere prijzen. Dat verzin ik niet. Dat zegt de schrift. Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Een dankpsalm. Een dankpsalm die eigenlijk zo gezien helemaal de dankzegging op het heilige avondmaal. En dan is het een danklied van één persoonlijk, een individu, mijn ziel. Iemand die naar voren treedt uit het publiek, uit de grote grauwe massa, naar voren treedt en troostend, lerend en vermanend spreekt. Dat moet opvallen. Zo iemand valt op. Dan valt er ook wat te horen. uit de grote kring van Anonymi treedt hij naar voren en je hoort hem spreken. Heeft het over een ander. Heeft het over God, over de Heere, tot driemaal toe. Die uw ongerechtigheid vergeeft, krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede. Hij heeft het steeds over de Heere en wat hij gedaan heeft en wat hij doet en wat hij doen wil. Iemand uit de massa treedt naar voren en prijst God en getuigt van zijn goedheid, winnend, inwinnend, wervend. Loof de Heere, mijn ziel. Ja, eerlijk gezegd, dat doet eigenlijk helemaal niemand. Al opvallend genoeg. Dat doet echt helemaal niemand meer. Verleerd in het paradijs. Looft nu de Heere, mijn ziel. Ja, dat mag wel gezegd worden. Wervend, nodigend, meenemend, getuigend, beleidend. Want nogmaals, dat doet eigenlijk helemaal niemand meer vanuit zichzelf, de Heere loven. Dat is apart. Dat is heel bijzonder. Dat is eigenlijk een wonder. Hooguit doen we dat met weglating van de laatste woorden. Looft de Heere. Praise the Lord. Dan is stil. Maar er staat hier wel, looft u de Heere mijn ziel. Hij wekt zichzelf op om de Heere te loven, om de Heere te prijzen. Zomaar niet iets blauw hiernaar in en weg. Maar heel persoonlijk, heel echt. Van binnenuit, loof nu de Heere mijn ziel. Dat is bijzonder. Dat is een wonder. Dat doet niemand meer van nature. De Heere loven. En dat betekent dan eigenlijk geen van zijn weldaden vergeten. Dus niet hieraan blijven denken en nog denken en dat niet vergeten. En een heleboel wel vergeten wat de Heere gedaan heeft. Nee. Geen van zijn weldaden vergeten. Alles bij elkaar. Alles wat God gedaan heeft, heeft hij in het oog en in het hart. En daarom gaat hij de Heere prijzen. Geen van zijn weldaden vergeten. Wat een heelheid. Dat is gaaf. Ja, dat is gaaf. Op z'n Rotterdams. Maar ook hemels. Gaaf. Niets, helemaal niets van wat de Heere gedaan heeft aan goede dingen in je leven vergeten. Helemaal niets. Geen van zijn weldaden vergeten. Andere kant. Aan alle weldaden denken. Aan alles denken wat God in je leven gedaan heeft. Niets is minder waardig. Alles is even kostbaar. Om de Heere voor te prijzen. Wat een heelheid. Tussen twee haakjes, dat is wat anders dan het huidige holisme. Beetje vreemd woord. Een beweging die uitgaat van de totaliteit van het leven. En vooral de totaliteit van het leven in het oog heeft. En van binnenuit, van beneden af, probeert die heelheid van het leven vooral te realiseren. Kenmerkend voor het New Age denken. Maar dat is een heelheid denken en een heelheid streven van beneden af, vanuit de mens. Maar het gaat hier om een heelheid van God vandaan. Het komt van bovenaf, tot twee keer toe, die al uw ongerechtigheid vergeeft. En die al uw krankheden geneest. Wat een heelheid van bovenaf. Let u op de orde. De volgorde van de tekst. Het gaat eerst om vergeving. En dan om genezing. Die ongerechtigheid vergeeft. Die uw krankheden geneest. U moet het zo laten staan. In deze orde. In deze volgorde. Dat is de Bijbelse orde. Dat is ook de heilsorde. Niet op zijn verband drukken. Niet omdraaien hoor. Niet eerst genezing. Gefixeerd zijn op genezing. Als ik maar beter word. Als we maar gezond worden. Als we maar... Nee. Eerst de vergeving. Dat is het eerste wat zijn hart in beslag neemt. Wat zijn hart vervult met goedheid. Vergeving. En dan is er sprake van genezing. Onthoudt u dat? Dat is de christelijke volgorde. Zo gemakkelijk zijn ook eigen neigingen om te draaien. Niet waar? Als het maar beter wordt. En we gaan de Heer vragen om genezing van een ernstige ziekte. Of van een langdurige ziekte. Als het maar beter wordt. En als het dan beter wordt, dan ga ik nog geloven ook. Ja, dat is niet zo moeilijk. Maar het gaat hier om de inzet bij God vandaan. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Ongerechtigheid. Streep eronder. Ik las in een verkloorde boek, Hebreeuws. Dat is de met Gods wil niet overeenstemmende gezindheid. De gerichtheid. De gezindheid van je hart, het streven van je hart, het verlangen van je hart, dat niet overeenstemt met Gods wil. Dat is ongerechtigheid. Geen rechte weg gaan in je leven, maar kromme paden gaan die afwijken van Gods wil. Als u vers 7 erachteraan ligt, dan ziet u dat dat maken heeft met de geschiedenis van Mozes en het volk Israël in de woestijn, met de zonde rond het gouden kalf. Vers 7 heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israël zijn daden. En vanuit die geschiedenis, waaraan deze psalm herinnert, wordt duidelijk wat hier bedoeld wordt met de ongerechtigheid die de Heere vergeeft. Het was de ongerechtigheid van het volk Israël toen ze God vergeten was, omdat God zo lang wegbleef, dachten ze, en ze gouden kalf gemaakt hadden, een vergulde godsdienst gecreëerd hadden en daaromheen gingen dansen. Ze hielden van plaatsvervanging, maar anders dan de christelijke. Men ging een eigen gemaakt beeld in de plaats stellen van God, Israëls God, de onzichtbare. En dat nam God zo zwaar op, deze ongerechtigheid, deze met Gods wil niet overeenstemmende gezindheid, dat hij het volk wilde verdelgen. Want God is heilig. Het holisme ten top, mag ik het zo zeggen. Hij is heel. Hij verdraagt dit niet, deze ongerechtigheid. En dan moet Mozes tussentreden voor het volk. En op het nippertje dan blijkt God genadig te zijn. Op de tussentreding van Mozes. En dan volgt daaruit uit vers 8, opnieuw een herinnering aan die geschiedenis. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Dat vers 8 is een rechtstreeks citaat uit Exodus 34. Als God verschijnt aan Mozes na die zonde met het gouden kalf en zegt dat hij alsnog genadig wil zijn, dan leest u dezelfde woorden, die bekende woorden. Barmhartig en genadig. De woorden tuimelen van elkaar en is de Heer langmoedig en groot van goedertierenheid. Ziet u, aan dit gebeuren, aan deze geschiedenis, herinnert deze psalm 103. Die alle ongerechtigheid vergeeft. Die deze ongerechtigheid vergeeft zoals die destijds in de stooi van het volk Israël is voorgekomen. Dit zware vergrijp. Dit ingrijpende gebeuren waarbij het bijna gedaan was met het volk Israël. Bijna. En ternauwernood, na de intussentreding van Mozes, de Heer alsnog genadig blijkt te zijn. En met het oog daarop zingt dan vers 10. Hij doet ons niet door onze zonden en vergeldt ons niets door onze ongerechtigheden. Als hij dat had moeten doen, had moeten handelen met het volk Israël naar hun doen, dan was er totaal niets van overgebleven. En de gemeente, ik hoop dat u dat verstaat, dat u dan meegaat met de gang van de schriften en zegt, als God met mij zou doen, naar mijn handelen, ook vanmorgen misschien, dan was het gedaan. Dan was het wel goed gedaan. Ik sta tegenover de zonde, de genade van de Heer. En als de zonde enghartig is, als de zonde hier namelijk zich centreert rond dat gouden kalf, dat substituut, de plaatsvervanging voor God. Als de zonde ons leven dit is, dat we dingen in de plaats stellen van God, wat het ook is, maar enghartig op onszelf zijn gefixt, omdat de zonde van natuur enghartig is, die uitloopt de engheid van de dood, dan blijkt nu wel daar de ruimhartigheid van Gods genade. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Daar heb je het ruime van Gods genade. Kunt u meten hoe hoog de hemel is boven de aarde? Probeer dat eens in te denken. Dan moet je door de lucht, door de wolken, in de atmosfeer, in de stratosfeer, hoe hoog je gaat, je peilt niet hoe hoog zijn goedertierenheid is. Zijn verbondstrouw, zijn genade over degene die hem vrezen. Al ben je nog zo van God afgeweken en de Heere Jezus Christus verzoent Hij al die ongerechtigheid. Zo hoog de hemel is boven de aarde. Dat brengt je in contact met de hemel. Dat maakt je ook hemelsgezind. Deze goedertierenheid van de Heere in de verzoening en de vergeving. Zo hoog. Lieve gemeente, nogmaals, wat zijn we enghartig in onze zonde. Enghartig dat gegeven is met egoïstisch, alles om onszelf heen, vaak ook als godsdienstige betreft. O, als God daarna moest handelen, het zou uit en voorbij zijn, maar daar tegenover staat het ruimhartige van zijn genade in de vergeving, zo hoog, zo hoog. En niet alleen zo hoog, maar ook zo ver. Vers 12. Zo ver het oosten is van het westen. Probeer dat eens uit te meten. Hoe ver is dat? Hoe ver moet je dan gaan naar het oosten? Hoe ver moet je dan gaan naar het oosten? En hoe ver moet je dan naar het westen? Dan moet je net zo ver gaan, tot je elkaar weer tegenkomt aan de andere kant. En als je daar jezelf tegenkomt, kom je God tegen. Zo ver het oosten is van het Westen. Zo ver doet hij onze vertredingen van aan. Wat een ruimte. Wat een goddelijkheid, hè? In de verzoening, in de vergeving van de zonde. God handelt niet met ons door onze zonde. Maar als God dat deed, dan zou hij zeggen, wacht nou eens even, je bent zo enghartig bezig geweest, nou krijg je een beetje genade. Dan krijg je een klein beetje genade. En meer niet hoor, dat is nog toegift. Nee, God stelt dat tegenover. Zijn ruimhartig genadig handelen. Zo hoog. En zo ver. De vergeving is zo groot als God is. De vergeving is goddelijk. Ze komt van God. Wat een heelheid. Van bovenaf. Wat een gaafheid. Zo heel, zo gaaf, zo helemaal van God. Vandaar het beeld van een vader. Dat is ook een heelheidsbeeld. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Wat een weldadige heelheid. Wat een geborgenheid in de Heere Jezus Christus. Zo helemaal af, zo perfect, zo gaaf, zo heel, gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen. Dat is een gaaf beeld, hè? Dat is een volkomen beeld, hè? Van teerheid, van liefde, van zorg, van geborgenheid, van weldadige geborgenheid. Wat een gaafheid, gelijk een vader. Ja, in het bloed van de Heer Jezus Christus. Zo'n geborgenheid, zo'n heelheid, zo'n gaafheid, zo weldadig. Abba, lieve Vader. Dank, zeg ik, heilige avondmaal. Maar ik realiseer me zeer wel dat die vadernaam ook heel pijnlijk overkomt. Je zult maar door je vader misbruikt. Je zult maar door je vader mishandeld zijn. Je zult maar van jongs af niet meegekregen hebben het weldadige van een vader te hebben. Gemeente, realiseert u zich dat er zoveel gewonden zijn. En misschien ook wel onder ons. Die dat beeld eigenlijk helemaal niet verdragen kunnen. Gelijk zich een vader. Wat moet je zich daarbij voorstellen? De meest vreselijke dingen. Gelijk zich een vader. Dan zeg ik toch nu, lieve mensen, als dit u treft. Wat een wel de geheelheid van de hemelse vader. Voor het eerst olie op de wonden. Heb je nooit een vader gehad, zo'n vader? Deze vader is er wel. En die is zo voor je. Die wil zo voor je zijn. Wat een troostend evangelie. Wat een heilzaam evangelie. Ik begrijp dat dit enige gewenning kost. Je ziel zal maar verwond zijn. Je psyche zal maar gekneusd zijn. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar hoor het evangelie wel. Ook dit is helemaal voor u en voor jou. gelijk tegen een vader. Ontfermt over de kinderen. Ontfermt, zegt de Heer, over degene die hem vrezen. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Ik weet dat dit een heel moeilijk punt is. Als je zo misbruikt bent, als je zo mishandeld bent, om dan te kunnen vergeven. Om dan je vader te kunnen vergeven. Dit gaat niet van de een op de andere dag. Maar het genezingsproces zet zich wel in. Als dit hele van Gods kant in je leven komt, in de vergeving van je zonde in de Heer Jezus Christus, dan zet het heelheidsproces in van God vandaan. En van lieve leven, stap tot stap, zal Hij het je leren zeggen. Ik vergeef ook u. Ik vergeef u ook. Dat genezingsproces gaat wel in gang gezet worden. Want bij het een behoort het ander. Die al je ongerechtigheid vergeeft. Dan kunnen we ook anderen onze, hun ongerechtigheden vergeven. Ondertussen, gemeente, heb er erg in. Het gaat hier wel om de eerste zegen. Of als je het zo zegt, wel de eerste weldaad. God die al uw ongerechtigheid vergeeft. Dat is het eerste. Dat is het eerste wat echt een daad van Gods kant is. Wat weldadig van Gods kant in je leven komt. De vergeving van je ongerechtigheid. Dat is het magistrale van Gods kant. Daar zet de omzetting in. Het keerpunt. Het genezingspunt. Daar vandaan. Ik hecht hieraan, omdat dit ingaat tegen de leer van de Romeinse kerk, waar je heel veel van God kunt krijgen. Je kunt dit ontvangen, je kunt dat ontvangen. En dan tenslotte, dan mag je misschien verzekerd zijn van de vergeving van de zonde, maar je weet het nooit helemaal. Dat is nog altijd de leer van Rome. En dat is ook grotendeels de leer van de gereformeerde gezindte, merkwaardigerwijze. Hier een weldaad wat God doet, daar een weldaad, daar wat. En op het eind misschien de weldaad van de vergeving van de zonde. Rooms. Ik begrijp best dat de Heer met de zijne weggaat waarvan lieverlede de vergeving van de zonde verstaan wordt. En de troost daarvan ontvangen wordt. Dat zal waar soms heel lang duren. Maar het zet wel principieel in met de vergeving van de ongerechtigheid. Daarbuiten heb je voor God geen bestaan. Het eerste wat principieel wezenlijk in je leven gebeurt van Gods kant. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Deze volgorde. En dan die vergeving die wordt ontvangen nu. Niet alleen maar straks. Aan het eind van de loopbaan, of in de hemel, dat ik dan straks van alle zonden word verlost en dat mijn zonden mij vergeven worden. Nee, nu, als een reële actualiteit, nu in dit leven, in mijn eigen leven, nu al. Grijpbaar, verifieerbaar, herkenbaar, verstaanbaar. Ik wou maar zeggen, als je dit meezingt vanmiddag, en het dankzeggen op het heilige avondmaal. Prijs nu de Heer om mijn ziel. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Dan heb je daar weet van. Dan heb je daar weet van. Ja. Eerlijk gezegd. dan staat de wagen wel eens. Als ik vraag, vertel daar eens wat meer van. Als ik vraag op haar bezoek, hoe ging dat dan toe? Dan staat de wagen wel eens stil. Blijkbaar zweeft het in de gedachten. Maar raakt het niet het hart. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Daar heb je weet van. Vandaar, uit het diepst van je ziel, loof de Heer, mijn ziel. Spurgeon zegt het heel mooi treffend. Honing is alleen maar zoet als je haar proeft. Een potje honing in de koelkast, of in de keukenkast, is leuk. Maar je proeft niet dat honing is, je weet wel. Maar als je het op je tong legt en je proeft het, dan weet je wat honing is. Begrijp je? Die al je ongerechtigheid vergeeft. Proeven dat de Heere goed voor je is. In de Heere Jezus. Ja, mag ik zo vragen, heb u zo'n heilige avond maar gevierd? Of was het een formaliteit? Proeven en smaken dat de Heere goed is. En dat de gemeenschap met hem zoet is. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Dat proef je hier van binnen. En in je mond. Heb je zo'n avondmaal mogen vieren. Dat is wandelen in het licht. Zoals God in het licht is. Wat een heelheid. Wat een gaafheid. Van bovenaf. Maar dat is een stukje hemel. In je mond. Een stukje hemel in je hart. Een stukje hemel op die zondag. Die al uw ongerechtigheid allemaal vergeeft. Proeft u het? En dat heeft alles te maken, deze heelheid, met de goddelijke heelkunde in de heiland, de heelmeester, onze Heer Jezus Christus, die u kroont, vers 4b, met goedertierenheid en barmhartigheid. Je krijgt een kroon over je leven van goedheid en van barmhartigheid. Weer koning. Als in het paradijs. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Het duikt eraf. De zalving, ja, van de geest. En van daaruit moet u verstaan, van daaruit, die al uw krankheden geneest. Daar heb je het. Luther gebruikt hier voor het woordje krankheden, gebrechen. En dat is eigenlijk, dat is ook de betekenis van de grondtaal. Krankheden, gebrechen, gebreken, neigingen tot het boze. Neigingen tot het verderf. Zowel lichamelijk, psychisch, geestelijk. En die neigingen tot het verderf, tot de dood. Doodziek zijn, staat hier tegenover zijn heilige naam in vers 1. De naam van zijn heiligheid. En dan verstaat u dat wij tegenover God, de Heilige, altijd gebrekkig zijn. Altijd in gebreken blijven. Dat we in het licht van zijn heiligheid altijd gebrekken, gebreken, krankheden, ziekten in zijn breedheid vertonen. Die al uw krankheden geneest. Want er is natuurlijk een verband tussen zonde en ziekte. Ja, zegt iemand, nou moet u voorzichtig worden. Ja, ik weet het. Want ik leef met u in de 21ste eeuw. Toch herhaal ik, er is een verband tussen zonde en ziekte. In Deuteronomium 29, vers 21, wordt hetzelfde woord in het Hebreeuws vertaald met plagen of vloeken. Denk aan de 10 plagen, die vooral geconcretiseerd werden in krankheden, ziekte. De zonde wordt door God omgedoopt in plagen, vloeken, ziekten. In het Oude Testament ziet u een direct verband tussen zonde en ziekte. In het Oude Testament is ziekte altijd een gevolg van zonde. Nou ga ik begrijpen waarom deze orde gebruikt wordt. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Kijk, bij zondenvergeving behoort ook een lichamelijke dimensie. Als je zonden vergeven wordt, dan kom je daar lichamelijk van op. Tot je helemaal beter wordt. Tot je helemaal genezen wordt. Dat is het geweldig wezenlijk effect van de verzonde vergeving. Het is zo heilzaam dat het ook goed is voor je lichaam. Het heeft altijd een lichamelijke dimensie. Ik noem dat het goddelijk holisme. Het goddelijk heelheidsdenken. Het goddelijk heelheidshandelen. Als hij heelt, heelt hij naar lichaam en ziel. Niet het enghartige van hij heelt je ziel. Hij heelt je hart. Hij heelt de gebrokenen van hart. En daar blijft hij bij. Nee, het heeft zijn uitstraling naar je lichaam. Die uw krankheden, al uw krankheden geneest. Ik weet dat Calvijn behoorlijk terughoudend is om een verband te leggen tussen vergeving en genezing. Erg terughoudend. Maar Calvijn was ook een humanist, humanistisch of schooldenker, die al heel veel waarde ging hechten aan de menswetenschappen. Zal het heel kort vertellen. Later, in de volgende eeuwen, komt de verlichting en dan zie je de menswetenschappen zich ontwikkelen los van de theologie, los van het woord van God. Vandaar vandaag zeggen, als God je ziel heelt, als God je hart vernieuwt, je ziel geneest, kun je lichamelijk nog ziek blijven hoor. Heeft er niks mee te maken, helemaal niks zelfs. Ja, vooral helemaal niks. Daarbij zet ik mijn vraagteken. Vanuit de schrift. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Mijn geliefde vriend Spurgeon komt er al heel veel dichterbij. Hij zegt, als de oorzaak weggenomen is van de ziekte, houd er ook de gevolgen op. Ongerechtigheden vergeven, houden de gevolgen op van de zonde. En dat is de ziekte ten diepste. Want het gevolg van de zonde is de dood. En de dood is de uiterste consequentie van het ziek zijn, toch? Voorbij. Oorzaak weg, ongerechtigheid. Gevolg ook weg. Twee keer al. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Het is wat om dit vandaag de dag te laten staan. Schriftgetrouw, toch? Om na een toer van zoveel eeuwen verlichtingsdenken terug te komen bij het denken van de schrift. Ja. Is dat nou wel waar? Al uw krankheden, iedere vorm van ziekte, lichamelijk, psychisch, psychiatrisch. En dan lichamelijk, als je zo ziek wordt dat, geldt het dan ook nog, die al, ja. Ja. Het wordt wel spannend, vindt u niet? De spanning van de schrift. Die uw leven verlost van het verderf. Nog even verder, in vers 4. Dat betekent niet alleen van het graf, de ontbinding, het verderf. Maar dat betekent eigenlijk je uitgeleverd zijn aan de machten van het verderf midden in je leven. En dan wordt er wat geleden. Lichamelijk, geestelijk en psychisch. Ook door christenen. Ook door kinderen van God. Die uw leven verlost van het verderf. Uw leven. Ik zei, dan wordt er wat geleden. Ook door kinderen van God vandaag. Ja, is dat nou wel waar? Ik kom weer van de andere kant. Is het wel eens waar geweest in uw leven? Was het wel waar vanmorgen het avondmaal? En als dat waar is, is het dan er ook waar? Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Laat staan, laat staan. Nu schriftgetrouwheid en de gifverwillige gezinten. Laat staan. Want het was toch waar, niet waar, vorige week of 14 jaar geleden, want zoveel hem de zoon van zijn kleed aanraakten, werden gezond. Mooie preek, hè? Maar het was toch waar? Zoveel hem aanraakten, werden gezond. Nou, daar zitten we nou. En hij, Jezus, toekomend, raakte de baar aan. Vorig zondagmorgen. Nee, niet door krachten, door geweld. Niet van stop, halt. Losjes. Met paar vingers. Raakte de baar aan. En het drager stond het stil. Jonge man, ik zeg u, sta op. Het was toch waar? Of alleen maar een mooi verhaal. Uit een lang geleden periode. Let wel, gemeente. Het is deze Jezus zelf. Die heden tot u spreekt. Het is deze Jezus met wie u van doen hebt. Het is dezezelfde Jezus. Dezezelfde heiland. Die al uw krankheden geneest. Ja. zo zwak en zo dwaas en zo averechts en zo onstabiel en zo zelfzuchtig. De Heere vergeeft u uit genade. Gelooft u dat? Ik mag u zeggen, wie nu vanavond ziet op Jezus, die krijgt nog vanavond de verzoeningskus van de Vader. Nog vanavond. Loof nu de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Dat geldt dan ook ten aanzien van de gebrekkige heiliging van mijn leven. Wat komt er van terecht? Maar waar Christus is onze rechtvaardigmaking, daar is ook onze heiligmaking. Volkomen. Volledig. Juist als die doorn in het vlees blijft. Juist als je maar niet beter wordt. Juist als de therapie niet helpen gaat. Juist als je zieker gaat worden. Juist als je psychisch steeds moeilijker krijgt. En dat het terechtkomt in. En je hebt hele 3 maal, 30 maal, 300 maal gebeden. En hij zegt, mijn genade is u genoeg. Maar het genezingsproces zet in vanuit de vergeving van de zonde. Kijk gemeente, de genezingswonderen van de Heer Jezus waren een vervulling van het profetisch woord, met name van Jesaja. Een vervulling. Maar ze moeten tegelijkertijd nog vervuld worden. Dat betekent alles wat Jezus deed aan genezingswonderen, plaatjes waren, dia's waren, voor de toekomst van de Heere Jezus Christus. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Niemand. Kijk. Als de doorn in je vlees blijft, en kinderen Gods kunnen het er moeilijk mee hebben. Waarom word ik nou niet beter? Waarom word ik psychisch niet beter? Waarom nou niet? Ik heb al zoveel gebeden. Maar het lijkt wel steeds erger te worden. Ook met mijn kind. De gebondenheid en de verslaving. Als het u maar bindt aan de troon van Gods genade. En je heilzame genade van de vergeving van de zonde mag indrinken als water, water des levens. Dan krijg je tegelijkertijd de belofte dat al uw krankheden genezen worden. En dat is misschien onzichtbaar, de genezing zet wel in. En dan ben je het er eens mee, dat het gaat zoals het gaat. De doorn in het vlees is het kruis. Het kruis van Jezus Christus. En het kruis van Jezus Christus bij dichtbij. Het kruis van Jezus Christus heb ik nodig om bij God te blijven. Anders ging ik zo weer ver van hem vandaan. En ik zal nooit meer terugkomen. Mijn genade is u genoeg. Lieve gemeente, houd u bij elkaar. Die ongerechtigheid vergeeft. Uw krank geneest. God kan heel direct het verband realiseren in je leven. Nog altijd doet God wonderen, lichamelijk en psychisch, nog altijd, houd dat vast, prima, en laat het verder aan de Heere over. Maar het genezingsproces van alle ziekten zet in de vergeving van je ongerechtigheid, waar je het heil van God ontvangt, in de heiland onze Heere Jezus Christus. Al gaat je lichaam zieker worden. Het genezingsproces is ingezet. We hebben toekomst, zeggen we dan. Het einde van deze psalm is een lofzang die aangeheven wordt in de hemel en op de aarde. Loof de Heere, gij zijn engelen. Loof de Heere als een heerkracht. Loof de Heer al zijn werken. En het spitst zich toe op loof de Heer mijn ziel. Is dat de vrucht van de avondmaalsviering? Loof de Heer mijn ziel. Uit genade ben ik geheeld. En ik ga geheeld worden. Door genade ben ik genezen. In de verzoening van mijn zonde. En ik ga genezen worden. Van zonde wordt het straks gezond. Want in de toekomst van de heiland Jezus Christus. Daar zal geen inwoner zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont, zal vergif van ongerechtigheid hebben. Dat is de toekomst. Daar zijn wij voorgoed genezen van de zonden. Daar. Amen.